Het is vrijdagavond, het is 9 uur. Het is tijd voor Papa India 4, Alfa Alfa. Goedenavond en heel hartelijk welkom vanuit de radiostad Hilversum. Vanavond zijn wij weer in heel Nederland te ontvangen via de volgende frequenties. Op 80 meter zenden wij uit op 3605 kHz plus of min QRM. Op 70 centimeter zijn wij te horen via de repeater PI2 NOS op 430.125 MHz. Op die beide frequenties ben je van harte welkom om je na de uitzending in te melden in de ronde. Bovendien zijn we in de omgeving van Hilversum op 2 meter te horen op 145.325 MHz, maar daar wordt geen inmeldronde gehouden. Als je een keer niet via de ether naar ons kunt luisteren, is dat geen probleem. Je kunt ons ook horen via de livestream van PI2 NOS, via het YouTube-kanaal en via onze website pi4aa.nl.
Een hartelijk goedenavond en welkom bij de uitzending van PI4 AA, het verenigingsstation van de Veron. Vanavond bieden wij u weer een goed gevulde uitzending vanuit de Mediastad. Voor de eerste keer zendt PI4 AA nu uit vanuit haar nieuwe onderkomen aan de Franciscusweg in Hilversum. Hieraan besteden wij later in de uitzending nog enige aandacht. Alhoewel we de uitzending verzorgen met de verhuisdozen nog om ons heen, zijn we toch in de gelegenheid om op alle bekende frequenties uit te zenden die u van ons gewend bent. Rapporten van de ontvangst zijn vanavond dus extra welkom. Een bijzonder hartelijk welkom gaat vanavond uit naar de luisteraars in het hele zuidwesten en zuiden van Nederland, die vanaf nu ook kunnen afstemmen op UHF, dankzij de nieuwe co-channelzender van PI2 NOS, die in de lucht staat vanuit Goes.
Vanavond zullen weer de gebruikelijke onderwerpen de revue passeren. Kort nieuws, DX-nieuws en de PI4 AA-kalender zijn inmiddels vaste rubrieken. Ook het PI4 AA radioreport is een vast item en gaat dit keer over satelliettelevisie. John heeft wegens ziekte verstek moeten laten gaan, maar gelukkig is deze maand nieuw de rubriek van Mariette, PA1ENG. Zij brengt deze maand het YL-nieuws en we hopen in de toekomst vaker een bijdrage van Mariette te mogen uitzenden.
Dit is Papa India 4, Alfa Alfa.
Op 26 januari 2015 hebben de amateurverenigingen Veron en VSZA samen met het agentschap Telecom gesproken over gedeeld frequentiegebruik. Op 29 januari is eenzelfde gesprek geweest tussen het agentschap Telecom en de stichting DECARS. Aanleiding was het nieuwsbericht van het agentschap Telecom over gedeeld frequentiegebruik en de onrust die hierover is ontstaan binnen de amateurgemeenschap. Tijdens deze gesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van de primaire status van radiodiensten en in het bijzonder die van de radiozendamateurdienst in de 70 centimeter amateurband. In deze band is ook frequentieruimte bestemd voor het gebruik van zogenoemde SRD-toepassingen. Denk hierbij aan onder andere afstandsbedieningen van auto's, draadloze garagedeuropeners enzovoorts. Het gebruik van deze apparatuur heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt en is maatschappelijk erg belangrijk geworden. Aldus het agentschap Telecom. Het is dus van groot belang dat andere gebruikers van deze frequentieband rekening houden met dit SRD-gebruik. Tijdens de gesprekken is door het agentschap Telecom aangegeven dat er geen intentie is om de toewijzing van deze frequentieband aan de amateurdienst, noch de primaire status daarvan, te wijzigen. Maar ook de andere gebruikers van het spectrum hebben rechten. Agentschap Telecom heeft aangegeven dat primaire status daarom niet inhoudt dat andere gebruikers alle verstoringen hoeven te accepteren. Zendamateurs moeten, gezien de maatschappelijke belangen en de impact van verstoringen op het frequentiegebruik met secundaire status of zelfs non-interferentiebasis, dat heet NIB, hier verstandig mee omgaan. Bij normaal gebruik is het mogelijk dat alle soorten gebruik in deze frequentieband vreedzaam kunnen samenleven. Het is de verantwoordelijkheid van de radiozendamateur om het gebruik van deze frequentieruimte zo in te richten dat dit niet leidt tot overlast in zijn of haar omgeving. Alle partijen zijn het erover eens dat het gebruik van frequenties door radiozendamateurs niet los kan worden gezien van de algemene fatsoensnormen en waarden in onze hedendaagse maatschappij. Elke zendamateur dient verantwoord om te gaan met zijn gebruik van het spectrum, mede gezien de experimentele doelstelling van de radioamateurdienst. Verantwoord gebruik van deze frequentieruimte is niet alleen in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van de radiozendamateur en het radiozendamateurisme zelf. Overlast kan leiden tot publiciteit die het zendamateurisme schaadt. Naast de maatschappelijke waarde van de experimentele doelstelling van het zendamateurisme is het een prachtige hobby waar heel veel mensen plezier aan beleven. Door omgevingsbewust te zijn en de rechten van andere frequentiegebruikers te respecteren, kunnen we samenwerken aan het behoud van het positieve imago van het zendamateurisme en maatschappelijke problemen voorkomen. Aldus het Agentschap Telecom.
Afgelopen zomer maakten wij een melding van de SmartMic 1000, een microfoon met ingebouwde FreeDV-modulatie die direct op een bestaande SSB-zender aangesloten kan worden. Inmiddels zijn er prototypes van deze microfoon te bestellen via de website van Dave Rowe. Het geheel ziet er nogal basic en lomp uit, maar het lijkt te werken. Voor meer informatie kun je terecht op http://www.rowetel.com.
Op zaterdag 9 mei aanstaande wordt door de afdeling Meppel weer de bekende antennemeedag gehouden. In het weiland tegenover de lichtmis zal er weer een professionele meetstand worden opgebouwd. De metingen worden gedaan aan de 4 meter, 2 meter, 23 centimeter en 13 centimeter antennes. Voor 25 april moeten diegenen die zijn antennes willen laten meten dit opgeven via e-mail. a32@veron.nl.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Het hiernavolgende bericht is afgelopen weekend gepubliceerd. Via PI4AA herhalen wij dit bericht omdat het nogal van invloed is op de verschillende systemen die in een groot gedeelte van Nederland gebruikt worden. In zendamateurkringen is het algemeen bekend dat de Gerbrandy-toren te IJsselstein onderkomen biedt aan een aanzienlijke reeks systemen die in gebruik zijn voor de amateurdienst. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde reportagecabine, die zich bevindt op een hoogte van 220 meter en daarmee een unieke opstelplaats is voor spraakmakende experimenten. Enkele maanden geleden is door Alticom, eigenaar van de Gerbrandy-toren, een vooraankondiging gedaan dat lokale overheden en de veiligheidsregio Utrecht met Alticom in gesprek zijn ten einde nieuwe veiligheidsaspecten onder te brengen in een convenant die de veiligheid in en om de toren verder moet waarborgen. Een en ander heeft een indirecte relatie met de incidenten die op 15 juli 2011 plaatsvonden in zowel Smilde als ook in IJsselstein. In een gesprek met Paul Adriaanse, PE1RIV, en Misha van Zanten, PA1-OKZ, heeft Alticom vandaag kenbaar gemaakt dat de besluitvorming hieromtrent niet zonder gevolgen kan zijn voor de radiozendamateuractiviteiten in de reportagecabine. Met de komst van dit nieuwe convenant wordt de algehele buismast, inclusief cabine, aangemerkt als bijzondere gesloten ruimte en gelden verscherpte eisen voor veiligheid. Dit impliceert dat het niet langer toegestaan is om actieve apparatuur, simpel gezegd alles met een stekker, in de buismast of in de cabine te gebruiken. Dit betekent dat de amateursystemen in de reportagecabine van de Gerbrandy-toren na 18 jaar actieve dienst moeten worden verwijderd. Alhoewel deze beslissing een diepe indruk heeft achtergelaten bij de beheergroep van de amateursystemen, betekent dit niet dat hiermee aan alle prachtige experimenten een einde gekomen is. Binnen duidelijke kaders is Alticom bereid om opnieuw een opstelplaats te faciliteren in de betonnen toren, waarbij nog steeds mogelijkheden bestaan om antennes te gebruiken aan de buismast en de cabine. We kunnen hierdoor in ieder geval vooruitkijken en tenminste een deel van de apparatuur opnieuw gaan gebruiken. De verwachting bestaat dat de huidige apparatuur in de reportagecabine reeds binnen enkele maanden moet worden uitgeschakeld. De verschillende werkgroepen zitten de komende dagen daarom in spoedzitting samen om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken en een plan uit te werken. Bij goedkeuring door Alticom kan voorts in de maanden erna stapsgewijs worden gewerkt aan de realisatie dan wel heringebruikname van de verschillende systemen. Het zal duidelijk zijn dat ontmanteling van de 4 19-inch racks in de reportagecabine een zeer omvangrijke klus is en dat de eventuele nieuwbouw des te meer, om maar te zwijgen over bekabeling door de buismast. Een en ander zal daarom zonder meer gepaard gaan met het tijdelijk huurtegaan van verschillende diensten. De volgende systemen zijn door de maatregelen getroffen. De multimedia ATV-repeater PI6-ATV, zowel het algehele analoge als digitale systeem. Bovenregionale 2-meter-repeater PI3-UTR. D-Star-repeater PI1-UTR. DMR-repeater PI1-UTR. De RX-co-locatie voor 70 centimeter repeater PI2-NOS. De RX-co-locatie voor 10 meter repeater PI6-10. En de 4 hamnet toegangspunten en voorziene linkverbindingen. Op dit moment is niet inzichtelijk welk kostenplaatje deze omvangrijke operatie met zich mee zal brengen. Maar dat deze kosten aanzienlijk zullen zijn, staat op voorhand vast. De scenario's om een en ander te realiseren wordt op korte termijn in kaart gebracht. En mogelijk wordt een beroep gedaan op de amateurgemeenschap, dan wel in middelen, dan wel in financiële steun. Het wegvallen van de faciliteiten in de reportagecabine in de Gerbrandytoren heeft nogal verstrekkende gevolgen voor de amateurdienst. In de komende maanden zal heel veel werk verzet moeten worden om tenminste een gedeelte van de faciliteiten opnieuw aan te kunnen bieden. Tegelijk zien wij in een nieuwe opstelplaats ook mooie technische uitdagingen en zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Namens het hele team van PI6-ATV, PI3-UTR, PI1-UTR, PI2-NOS, PI6-10 en Hamnet, vriendelijke groet Paul Adriaanse, PE1-RIV en Misha van Zanten, PA1-OKZ.
Onze collega's van de DARC hebben bekendgemaakt dat zij zondag 22 maart om 11 uur lokale tijd voor het eerst zullen uitzenden op de 49 meter omroepband en wel op 6070 kHz. Als alles goed gaat, is dat de eerste uitzending van een wekelijks magazine voor en door zendamateurs, met dus de gebruikelijke amateuronderwerpen, aangevuld met muziek uit de 70er en 80er jaren.
Op 28 maart is er een Cambro's kwartaalvergadering in Dwingelo. Voor het eerste jaar na de restauratie wordt operationeel de schotel bedreven. Op zaterdag 28 maart is ook 's avonds een open sterrenkijkdag.
Papa India 4 Alpha Alpha is verhuisd. Zoals tijdens onze vorige uitzending al duidelijk werd, heeft de radioclub Het Gooi haar onderkomen in Hilversum Noord moeten verlaten. Ondanks dat dit niet geheel onverwacht was, was het toch eerder dan gepland. Ook PI4AA heeft dus moeten verhuizen en we zenden vandaag voor het eerst uit vanuit de nieuwe radiosouterrain in de wijk Kerkelanden in Hilversum. Ondanks dat er door heel veel mensen heel hard gewerkt is, is de verhuizing nog lang niet klaar. Er staan nog overal dozen die uitgepakt moeten worden en er zijn nog tientallen klussen die afgemaakt moeten worden. Desondanks kunnen we stellen dat de nieuwe shack en trouwens het hele souterrain er fantastisch uitziet. En we hopen dan ook dat we nog lang van deze locatie gebruik kunnen maken.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Soms zijn het exotische landen ver weg, of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen, hoor je hier in het PI4AA DX Nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX Nieuws. Zoals u inmiddels weet, zal ik me beperken tot de korte golf D-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. Deze maand wordt ons Koninkrijk beloond met maar liefst 7 D-expedities. Het zijn bijna allemaal D-expedities die nog ongeveer een week te werken zijn. Nou, daar gaat-ie. Bonaire. Papa Juliet 4 Foxtrot door Whisky Sierra 5 Kilo. QSL via M0URX. Curaçao. Papa Juliet 2 stroke Delta Lima 2 November Bravo Juliet. Sint Maarten. Papa Juliet 7 Alpha Alpha door Alpha Alpha 9 Alpha. Sint Maarten opnieuw. Papa Juliet 7 Charlie door een Uruguayaanse groep. QSL loopt via Echo Bravo 7 Delta X-ray. Curaçao. Papa Juliet 2 strook Oscar November 4 Bravo Charlie Victor. Bonaire. Papa Juliet 4 strook Delta Golf 1 Sierra Golf Whiskey. En als laatste Aruba. Papa 4 strook Whisky Alpha 2 November Hotel Alpha. Het zijn bijna allen holiday-style de-expedities. Dan gaat Peter, Papa Alpha 1 Lima Papa, voor een aantal maanden naar Suriname. Zijn call daar is Papa Zulu 5 Lima Papa en de modus zijn voornamelijk SSB en zogeheten digimodus, zoals bijvoorbeeld RTTY of PSK. Nog 2 dagen te werken is 3 Golf 0 Zulu Charlie vanaf Robinson Crusoe eiland. Dit eiland is onderdeel van de Juan Fernandez archipel en ligt circa 700 kilometer ten westen van de Chileense hoofdstad Santiago. Deze de-expeditie wordt ondernomen door het bekende Franse de-expeditieteam Foxtrot 6 Kilo Oscar Papa. Deze zeer actieve club verzorgde bijvoorbeeld verleden jaar de Fox Tango 4 Tango Alpha de-expeditie naar Tromelin. As we speak rapporteert Zulu Delta 8 Delta, dat is Ascension Island, vandaag nog actief te zijn met de focus op de lage banden, dat wil zeggen 160 tot en met 30 meter. Hierbij is 60 meter inbegrepen. Dus na deze uitzending gelijk het cluster in de gaten houden en kijken of ze en waar ze worden gerapporteerd. Zeker op 40 meter moet Zulu Delta 8 Delta vanavond goed werkbaar zijn. De expeditie wordt door een aantal Duitsers verzorgd en QSL loopt via Delta Lima 9 Hotel Oscar. Ten slotte Saint-Pierre-et-Miquelon. Dit is een Frans eiland voor de kust van Newfoundland. Fox Papa strook Kilo Victor 1 Juliet kan tot 10 maart gewerkt worden op alle HF-banden, inclusief 50 MHz, natuurlijk alleen wanneer er propagatie is. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie@papaindia4alphaalpha.nl. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Vorige maand melden wij in het korte nieuws dat er komende zomer een evenement voor jongere zendamateurs zal zijn, de Youngsters on the Air. Ik heb even kort met Lisa gebeld, die in de organisatie van de JOTA zit, en met Berend, de landelijk jeugdcoördinator van de Veron, over de deelname vanuit Nederland.
Welkom in onze uitzending. Leuk dat je even tijd hebt gemaakt. Kun je je even voorstellen?
Ja, ik ben Lisa, Papa Alpha 2 Lima Sierra en sinds oktober ben ik de chairman van de jeugdwerkgroep van ERU Regio 1. En daaronder valt ook Youngsters on the Air, waar ik al sinds het begin bij betrokken ben.
Oké, en ik zeg even jeugdcommissie van de ERU. Wat doet die dan, behalve de Youngsters on the Air?
Nou, ten eerste de jeugdcommissie onder andere de radiohobby Promote on the Jeugd. En daarnaast heb ik jeugdcoördinatoren in verschillende IRU-landen waar ik mee samenwerk. En we willen proberen verschillende jeugdactiviteiten in al deze landen te krijgen. Maar ook vooral internationale activiteiten waar dus Youngsters on the Air er één van is.
Dus sinds ook een paar jaar de Youngsters on the Air. Kun je eens wat meer vertellen over dat evenement?
Ja, het is in 2011 begonnen in Roemenië. Daar zijn we toen was ik teamleider van het Nederlandse team. En daarna is het 4 keer naar een ander Europees land gegaan. En er komen verschillende jongeren samen, gemiddeld uit ongeveer 15 landen. Komend jaar zullen er zelfs 22 zijn. Dus het groeit enorm hard. En een hele week zijn we dan bezig met verschillende radioactiviteiten. Denk aan contesten, ARDF, satellieten, solderen. We proberen eigenlijk in een week tijd zoveel mogelijk aspecten van de amateur radiohobby terug te laten komen. Maar we kijken ook naar culturele aspecten, dat de jongeren elkaar leren kennen. Maar ook de achtergronden van hun landen, waar ze vandaan komen. Je zit met een diverse groep jongeren zit je samen in die week.
Oké, nou, dat klinkt goed. Wat kunnen we deze zomer in het programma verwachten? Voor bijzonderheden misschien?
Ja, we zijn volop bezig met de nieuwe editie. We gaan dit jaar naar Italië, Toscane. Het programma zijn we nog echt heel druk mee bezig. Daar kan ik eerlijk gezegd niet heel veel over vertellen. Maar ik kan wel zeggen dat er echt weer heel veel nieuwe dingen in terugkomen. En dit is ook het eerste jaar dat we niet meer gesponsord worden door de Europese Commissie, maar door IRU Regio 1. Dus dit houdt in dat de gehele week volledig in amateurradio staat. En we willen weer proberen zoveel mogelijk aspecten van de hobby te laten zien, maar ook een beetje van Italië zelf. We gaan bijvoorbeeld ook een dagje naar Florence toe.
Ik begreep, Nederland heeft een beetje een bijzondere positie, want Tot nu toe, ieder jaar heeft er een Nederlandse delegatie meegedaan. Dat betekent dat we dit jaar met een iets kleinere delegatie mee mogen doen dan voorheen.
Ja, klopt. Er zijn dit jaar zoveel aanmeldingen gekomen. Dat eerste idee was dat er landen af gingen vallen. Maar we wilden toch dat iedereen aanwezig kon zijn. En daarom hebben we ervoor besloten dat landen die er ieder jaar zijn bij geweest, met een aantal mensen minder komen. Waardoor toch ieder land wat zich heeft aangemeld aanwezig kan zijn met het team. Zoals ik al zei, er komen dit jaar 22 landen. Waaronder ook een aantal uit het Midden-Oosten en Afrika die er voor het eerst bij zullen zijn. Dus het is weer geweldig dat iedereen er weer heen kan, waaronder ook Nederland.
Oké, hartstikke leuk. En voor Nederland moet ik denken dan aan, denk ik, twee jongsters en een begeleider. Klopt dat?
Ja, precies. Ja, klopt helemaal. Dan kan de begeleider ook jong zijn. We zoeken mensen tussen de 15 en 25 jaar. En de begeleider kan ook tussen de 18 en de 25 jaar zijn. Waardoor je nog steeds een jong team hebt.
Dan denk ik dat het wat ons betreft het al is. Tenzij je nog dingen toe wil voegen.
Ja, je kan op onze website kijken. ham-jota.com. En daar staan veel foto's van vorige jaren en andere informatie.
Oké, hartstikke leuk. Dankjewel voor je tijd. En misschien tot een volgende keer. En hopelijk dat wij na de jongsters on the air een verslag van een jongster kunnen krijgen over hoe het is geweest.
Dat zou leuk zijn. Graag gedaan.
Ook heb ik aan de lijn Berend. Leuk dat je even tijd hebt. Kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja, Remco de Kamp, Berend Kuiper. Koolzijn van Delta 1, Bravo Kilo. Dit moment landelijk coördinator van de jeugdcommissie. En commissie zijnde zijn we bezig om Jongsters on the Air weer te promoten voor het komende jaar. Jongsters on the Air 2015 in Italië.
Nou is er vanuit de jeugdcommissie met ons contact opgenomen over de Jongsters on the Air om een oproepje te doen. Dat heb ik vorige week, al kort gedaan. Vertel, wat kunnen we voor jullie betekenen?
Nou, wij zoeken op dit moment nog jongeren die mee willen naar Italië, Jongsters on the Air. Dan zoeken wij dus 3 zetamateurs. Er mogen ook luisteramateurs zijn, dus je hoeft geen machtiging te hebben. Het is een evenement wat 5 dagen duurt bij Toscane in de buurt. En daar zoeken wij dus 3 jongeren voor. Om mee te gaan. En dat is dus inclusief een teamleider. Want die zoeken wij ook nog.
Ja, en dan begrijp ik. 3 deelnemers dus. Waarvan er 2 tussen de 15 en 25 kunnen zijn. En de derde minimaal 18 jaar oud moet zijn als begeleider.
Ja, dat klopt.
5 dagen, een leuk programma.
Het is 7 dagen.
En waar moeten de jongens en meisjes misschien op rekenen? En hoe zit het met de kosten?
Ja, ze kunnen rekenen op heel veel interessante lezingen. Dus gaan waarschijnlijk diverse activiteiten. Allemaal met ruien te maken. Bijvoorbeeld uitleg van hoe fascia werkt. Kun je zo's maken. Hoe propagaties werken. Allemaal hele interessante lezingen. De kosten aan Jongsters on the Air zelf is €25. En de reiskosten zullen tegen de €200-250 liggen. Maar dat proberen we natuurlijk zo laag mogelijk te maken. Dus het kan altijd nog beter worden.
Oké, en de reis, het boeken van de tickets, dat wordt door jullie geregeld?
Dat wordt door ons geregeld.
Dan dank ik jou wel voor de toelichting. Heb jij nog verder dingen die je bij wilt dragen?
Ja, graag. Wij zoeken natuurlijk jongeren die mee willen. En zij mogen zich dan ook aanmelden voor het evenement. Dan mogen zij een e-mail sturen met een motivatie naar jeugd@veron.nl. En dit mag tot uiterlijk 30 april. Mocht je het leuk vinden om als teamleider mee te gaan, geef het dan ook even aan. Remco, dat was hem. Ik dank jou voor de aandacht.
Ja, jij ook hartelijk dank voor je tijd. En dan hopelijk na de Jongsters on the Air dat we een verslag tegemoet kunnen zien van een van de deelnemers.
Dat gaat zeker goed komen.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Een radioamateur doet het vanuit zijn shack. Korte golf, ATV, EME of misschien wel iets heel innovatiefs. Ken jij al die leuke projecten en andere aspecten van onze radiohobby? Iedere maand reist PI4AA het land in op jacht naar de leukste wetenswaardigheden over onze radiohobby. Geen mast is ons te hoog. Geen nieuws dat ons ontgaat. Dit is het PI4AA Radio Report. Vandaag de dag zijn live televisieverbindingen heel normaal op het moment dat die via de satelliet gaan. Maar dat was niet altijd zo. Vanavond hebben wij in de uitzending Twan, PD4AZM uit Tilburg. En hij is een man die satelliettelevisie maakte vanaf de eerste orde. Goedenavond, Twan.
Goedenavond.
Misschien kun je in het kort vertellen hoe het allemaal zo kwam.
Ik werd gevraagd om als editor te gaan werken bij een persbureau hier in Tilburg, wat zich 100% had verhuurd of 100% heb beschikking stond van de NOS. In feite deden wij hetzelfde werk als het NOB en werkten goed samen met de NOB en wij verzorgden uitzendingen binnen het journaal en actualiteitenrubrieken.
Dat betekende dus live?
Ja, dat is heel veel live werk. Als er ergens een ontwikkeling was of er gebeurde plots iets, dan was het vaak met de cameraploeg vooraf plankgast naar de plaats waar het te doen was. En als een speer met een montagebus erachteraan. En ook KPN destijds bracht dan een straalverbinding. En later in die tijd kwamen ook de satellietverbindingen ter sprake.
Oké.
In gebruik.
Wanneer was dat ongeveer?
Eind jaren 80. Ik schat, het is een tijdje geleden inmiddels, maar ik schat dat in 1989 volop gemaakt ging worden van satellietverbindingen.
En toen ging het natuurlijk niet zoals het tegenwoordig gaat, maar daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Want ik geloof dat het veel voor het journaal en actualiteitenprogramma's was.
Ja, voornamelijk journaal, jeugdjournaal, ja, precies, voornamelijk precies. Voor het journaal. Ja.
Dus dan moest je, als er ergens iets aan de hand was, moest je daar naartoe, hè?
En dan, ja, dat was soms met spoed. En soms wist je vooraf dagen van tevoren af waar je naartoe moest.
Okay.
En dat was een VW-bus. En daar zat dus een compleet mobiele montageunit in.
Prachtig. Waar moest je dan bijvoorbeeld zoal heen?
Nou, dat was België, Nederland, soms in Duitsland. Zo'n beetje toerden we toch wel rond in Nederland. Ja. Ja,
ik heb begrepen, een van de allereerste uitzendingen die op die manier plaatsvond, dat vond plaats in Veendam.
Ja, er was een boerenopstand. Tenminste, er waren boeren die hadden een protest bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer in de buurt was het. Het doel van de demonstratie ben ik inmiddels een beetje kwijt. En we kregen de mededeling, jullie krijgen vanavond als een van de eerste een satellietverbinding. Okay. Oh, nou, dat was nieuws voor ons. Hoe gaan we dat doen? En dan kwam er zo'n plat pick-up wagentje, klein vrachtwagentje aangereden, zo'n platte bakker achterop. En daar stond de schotel op. En voor in de auto zat op het dashboard een groot kompas gemonteerd. En de auto werd al rijende op de plek om de goede richting gezet via dat kompas.
Allemachtig. Dat ging helemaal met de hand dus?
Dat ging met de hand. En toen werd er dus verticaal en horizontaal een signaal naar een satelliet gestuurd.
Ja.
Dat werd terug ontvangen. En door de schotel omhoog en omlaag en links en rechts te bewegen, werden dus beide signalen maximaal uitgeregeld.
Ja.
En dan werd de schotel gewoon handmatig vastgezet. En werd het vermogen opgevoerd.
Ja.
En als het vermogen bijna vol was, werd het uitgemeten rondom die auto. En er werden pionnen neergezet.
Pionnen?
En het was levensgevaarlijk om binnen die straling te komen. Okay. Dat zou wel eens wat beschadiging aan je lichaam kunnen geven. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Vooral bij de mannen. En dan mocht je dus echt niet binnen die pionnen komen. En dan kregen wij een videokabel, een audiokabel, XLR en BNC.
Ja.
Die we dus op de uitgang van de reportagebus klikten. En dan werd gemeten het signaal wat we aanboden mocht niet meer zijn dan 1 volt.
Ja.
Wit is 1 volt, zeg maar. En
ja.
Zwart is 0 volt. En dan moest je dus absoluut binnen blijven en ging je daar overheen. Dan werd de spanning te hoog.
Ja.
Al was het maar een beetje. Dan trokken de heren de stekkers eruit ter beveiliging van de apparatuur en satelliet.
Ja, dus dat betekent dus eigenlijk dat alle techniek die toen nog gebruikt werd, was volledig analoog. En als je daar te hard instraalde, dan werd dus het signaal te sterk met als gevolg dat dat schadelijk kon zijn.
Ja, en je kreeg dan dat het beeld vervormd werd. Hè? Dat wit,
ja,
werd te hoog.
Ja,
maar daar werd je dus goed voor gewaarschuwd. En dan kon je dan gewoon in de bus op de vectorscoop of op de waveform monitor. In dit geval de waveform monitor. Daar kon je dus op zien hoe hoog je signaal was. Een soort oscilloscoop,
ja,
met een groen beeld. En, dat gaf precies je verloop van het signaal weer. En dan kon je met een regelaar kon je dus terugregelen. Dat het signaal niet te hoog werd, hè? Was alles oké. Okay.
Geweldig, dat was echt dus nog met handen en voeten werken, zeg maar.
Ja, dat was echt nog met handen en voeten werken. We konden zelf het signaal niet terugzien. Dat ging dus via de satelliet terug naar Hilversum.
Ja.
En van daaruit kregen we de bevestiging of het goed was of niet.
Oké, maar dat betekent als je maar 1 richtingsverkeer had, dan moest er natuurlijk ook op de een of andere manier gezorgd worden dat jullie weer informatie uit Hilversum kwamen. Waar kwam dat vandaan uit Hilversum?
Dat waren gewoon heel ouderwetse telefoonlijnen.
Echt waar?
En overal waar wij kwamen, werden telefoonlijnen uit de grond gegraven. Of ze werden uit een meterkast gehaald. Of ergens bij een bedrijf ging een kast open en de PTT legde een koperdraad aan onze bus toe. Naar de montagebus. En er waren twee lijnen.
Ja.
Eén lijn, dat was gewoon een open verbinding, zeg maar rechtstreeks draadje. En om dan in Hilversum gehoord te worden, moesten we zelf met een hele ouderwetse veldtelefoon als een hendel draaien. En dan dreef je een dynamo aan en er kwam wisselspanning uit. En dan ging in Hilversum een belletje. En waar het belletje ging, werd dan verbonden met de desbetreffende studio. In dit geval studio 8.
Twan, je weet zeker dat we niet teruggaan naar de jaren 50 nu. Want met een generatortje en draaien, dat komt wel heel ouderwets over.
Ja, maar toch was het zo.
Geweldig.
En in die telefoon zat het 1 of 2, 1,5 volt batterij voor de spreekspanning.
Ja.
Dus het was super ouderwets. Het was gewoon een ouderwets veldtelefoon.
Okay.
Maar het werkte feilloos. Het ging nooit kapot. Het werkte altijd.
En de tweede lijn?
Dat was een soort muzieklijn. Ja. En daar kreeg je dan het signaal van de studio kreeg je terug. Dus het signaal van de uitzending, het geluid van de uitzending, kregen wij terug. En dat geluid ging dan naar de oortje toe van de reporter of van de journalist die dan... bijvoorbeeld de stand-up maakte, die vertelde in het begin wat er aan de hand was. Hè. Dan krijg je meestal zo'n introductie, een verslaggever.
Ja.
En heeft er een klein oortje in en daar werd die lijn voor gebruikt.
En dat was dus in de tijd dat we ook in Hilversum dus nog een hele technische staf hadden om te zorgen dat dat allemaal goed ging.
Ja, daar zat enorm bok techniek tussen. Te veel eigenlijk om dit in zo'n korte tijd te vertellen. Maar er zat heel wat tussen, ja, absoluut.
Nou, dat is
en het werkte prima, het werkte perfect.
Er is een heleboel veranderd in de loop van de jaren. Alles is digitaal, alles is bidirectioneel. Mobiele telefoons natuurlijk hebben we tegenwoordig, maar toen was het allemaal heel primitief dus. Als je nou kijkt naar de technische installatie, daar was dus een schotel die naar de satelliet straalde. Weet je nog welke satelliet dat was?
Ik zou het zo vlug niet meer weten, maar ik denk een Eutelsat of zo. In ieder geval een omroepsatelliet.
Ja,
die werd beheerd door een bureau in Parijs.
Ja?
Daar werd dus de tijd voor jou gereserveerd. Het kan zijn, of het kon zijn, dat je bijvoorbeeld een item voor het journaal al doorspeelde naar Hilversum.
Ja.
Of je was live in de uitzending en dan deed de verslaggever zijn verslag. En op het juiste laatste woord werd dan in de reportagebus de band ingestart. En dan schakelde uiteraard in de bus naar de player toe waar die band in zat. Die werd dan weergegeven. Dat zagen de mensen thuis. Op het laatste woordje van de band wist de reporter, hey, ik kom weer in beeld. Dan schakelde we terug naar de camera en ging de microfoon weer aan.
Dus men kon dat ter plaatse allemaal regelen?
Dat werd live ter plekke gedaan, ja.
Okay. Dus er was ook iets van een montagestudio?
Ja, er was een rij in de montagestudio en je kon er dus ook live mee uitzenden.
Dat klinkt als een hele kermis. Tegenwoordig gaat het natuurlijk vrij compact allemaal. Dan heb je een busje met een schoteltje erbovenop. En eigenlijk gaat het allemaal, nou ja, bijna vanzelf. Ook het uitrichten van een schotel. Maar wat ik toch wel een prachtig verhaal vind, is dat je dus het voertuig met de schotel, die moest je handmatig draaien. Dus die schotel, die stond er vast op?
Die stond er vast op. En doordat een kompas kon ze hem al vrij goed in de richting zetten. En er werd hij even bijgecorrigeerd en klaar was Kees.
Okay.
Je had binnen een kwartier verbinding.
Je vertelde, daar was er heel veel energie wat uitgestraald werd.
Ik meen dat het 300 watt was, een buizenzender. Die kastjes waren vrij klein en werden behoorlijk warm. En 300 watt was het vermogen voor de uplink.
En dat in de KA-band, dat is natuurlijk voor die tijd al een enorm vermogen. Maar ja, door buizentechniek, TWT's denk ik.
Ik denk het ook, ja.
Ja.
Ik heb er nooit in mogen kijken in de zender zelf.
Nou, wees blij, want dat lijkt me niet zo gezond.
Nee, en zeker niet als je aanstaat.
Oké, nou heb je natuurlijk een heleboel dingen meegemaakt in die periode. Heb je nog andere specifieke plekken die je bijgebleven zijn waar verslagen gemaakt zijn?
Ja, ik heb ook verslag gedaan van de 3 of 4 dagen dat de kerncentrale in Borselen bezet was.
Oh, dat weten een hoop mensen zich ongetwijfeld nog te herinneren.
Ja, en we moesten daar meen donderdagsmorgens naartoe. En we kwamen eraan en we moesten gaan slapen en gaan werken op een camping. En die camping lag verborgen achter een hoge dijk.
Ja.
En godsherenaam op een camping, een spreeklijn en een retourlijn en dan ook een straalcentrum. Dus, nou, we wisten niet of het allemaal wel zou kunnen. Nou, we komen er aangereden en met de bus. Het was gewoon een VW-busje hoor. Dus het was niet zo'n grote bus.
Okay.
En de bus mochten we daar de binnenplaats van de camping zetten bij de beheerder. We kregen 220 volt aangeboden. En dan kwam iemand van de KPN, de PTT, KPN aanrijden in zijn groen busje. En die zegt, ik kom eens spreken en de retourlijn aanleggen.
Ja.
Ik zeg, god, ja jongen, maar je hebt hier een eigen telefoon. Nou, zegt hij, dat is niet erg. We graven hier een gat en die moet ergens een kabel lopen. Over een kwartiertje heb je wat. En de man ging daar driftig met de schop in de grond. In dat weiland. En even aan de rand, binnen een half uur hadden we dus een spreeklijn, hè, die regisseurlijn. En de muzieklijn hadden we dus, werd daar gewoon uit de grond geplukt.
Onvoorstelbaar. Tijden zijn wel veranderd, zeg.
Ja.
Dat is vandaag de dag niet meer denkbaar.
Nee, ja, deze kabels zullen er nog wel liggen, maar je zult het zo niet meer doen, denk ik. Ja, okay. Want er was toen geen gsm, je had geen draadloze verbindingen, dat was er gewoon niet. Nee. Alleen we hadden wel een autotelefoon, een ATF3 systeem.
Ja?
Daar werden dan de teksten vooraf doorgebeld naar Hilversum.
Oké, maar dat was niet betrouwbaar genoeg of zo?
Nou, de geluidskwaliteit was ook slecht. Hè?
Ah, natuurlijk, ja. Ja. Dus. Zijn er ook dingen die wel eens echt heel erg misgingen tijdens zo'n uitzending?
Ja, eigenlijk weinig. Ik moet zeggen dat die apparatuur, ik heb dat 4 jaar gedaan. Ik geloof dat ik 1 of 2 stormpjes heb gehad. En dat een plug vuil was, dat het zwart in het beeld opliep. En het beeld werd steeds donkerder. Okay. De sync ging naar de knoppen. Afijn, werd uit de uitzending gehaald.
Het zal ook wel eens nat geweest zijn of bagger of zoiets dergelijks.
Nou, ik moet zeggen dat het werkte bijna feilloos. Ik heb 1 keer bij een hotel gestaan in Eindhoven. Toen konden we geen verbinding krijgen. En toen zei ik van, nou, als je nou die straalzender nou eens naast die brug zet. En het signaal moest naar Venlo.
Ja.
Dan zet je die kop van die straalzender, dan zet je net boven de weg. Dat die over de A7 zo richting Venlo kan stralen. Oh, dat was een goed idee. Want hij kwam niet over de natte bomen heen. En toen was de afstand tussen de reportagebus en de zender was inmiddels zo groot geworden. Dat we gewoon een stuk coax bijgeknipt hebben. En met zilverpapieren afscherming aan elkaar geknoopt hebben. Toen hebben we dus de coax verlengd.
Ja.
Gewoon de coax doorgeknipt, stukken tussen gezet. En de kern aan elkaar geknoopt. Daar hebben we zilverpapier omheen gedraaid. En daar hebben we tape omheen gedraaid. Je zag er niks van op beeld. En het frappante was dat al die auto's die over de viaduct scheurden richting Leenderheide. Die gingen allemaal boven op de remmen staan. Want die dachten dat het radarcontrole was.
Ah.
Maar het was dus een schotelverbinding.
Ja.
De straalverbinding met Venlo.
Radarcontrole was het toen ook al, hè?
Ja, dus iedereen dacht, hé, hey, we zien er aan. Dan hadden ze allemaal boven op de remmen staan. Dat was eigenlijk een beetje link, maar het was goed te doen.
Okay.
En dat soort fratsen haalden we nou wel eens uit, ja.
Ik wil je bijzonder hartelijk bedanken voor jouw tijd en jouw mogelijkheid om even met ons te praten in deze uitzending van PI4AA. Misschien kunnen we er meteen ook een oproep aan vastknopen, want er zijn natuurlijk erg veel zendamateurs in Den Landen die leuke anekdotes hebben, die leuke technische verhalen hebben. Dus mocht je zo iemand kennen of zelf wel wat leuks te vertellen hebben, neem even contact op redactie@pi4aa.nl. Tan, dan wil ik jou zeer hartelijk bedanken voor jouw bijdrage.
Graag gedaan.
Okay. Dankjewel.
Okay. Tot horens. 73.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Wij gebruiken radiogolven om te communiceren, maar er zijn meer toepassingen. De bekendste is misschien wel de magnetron waarmee je de kliekjes van de vorige dag opwarmt. De ruimtevaart heeft deze eigenschap ook ontdekt en gebruikt deze nu bij de ontwikkeling van nieuwe aandrijfsystemen die zo uit de serie Star Trek konden zijn weggelopen. De al in gebruik zijnde ionendrive is er één van, maar de plasmadrive heeft volgens wetenschappers pas echt de toekomst. Het idee is overigens helemaal niet nieuw. De eerste experimenten met plasmadrives vonden al plaats in 1983. Officieel heet deze plasmadrive Vasmir, wat staat voor Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket. In deze motor wordt gebruik gemaakt van een edelgas als brandstof, meestal argon of xenon. Dit gas wordt in een kamer geperst waarbij radiogolven het gas vervolgens ioniseren. Bij dit proces wordt het edelgas omgezet in relatief koud plasma, waarbij het tevens van alle elektronen wordt ontdaan. Dit mengsel gaat vervolgens naar een tweede kamer, waar het mengsel wederom met radiogolven wordt gebombardeerd, maar nu op exact dezelfde resonantiefrequentie als de in het mengsel aanwezige ionen. De temperatuur stijgt hierbij tot waarde rond de 1 miljoen graden Kelvin, wat ongeveer 173 maal de temperatuur is van het oppervlak van de zon. Daarna is de kwestie van actiereactie en de aandrijving is een feit. Het grote voordeel van dit soort aandrijving is stamina. Met weinig brandstof en het daarbij behorende lage gewicht kan de motor zeer lang functioneren. Wie er meer over wil weten, zoek op Google naar Vasmir, Victor, Alpha, Sierra, India, Mike, Romeo.
YL nieuws. De Young Ladies Club bestaat nu iets meer dan 33 jaar en sinds april 2012 wordt er met een team van YL's onder PI4 YLC gecontest. Er is al met meerdere contesten meegedaan vanaf Eindhoven, met ondersteuning van de heren van PI4 TUE.
Papa India voor Hotelhalva Lima Steamship Rotterdam. Papa India voor Hotelhalva Lima Steamship Rotterdam.
Zo klonk het op zaterdag 7 februari in de check van PI4 Hal, het radiostation van de SS Rotterdam. Aan de microfoon Anneke, PB8YL, die op 40 meter naar andere stations roept. Omdat er vroeger ook vrouwelijke radioofficieren waren, was het YL-contestteam PI4YLC gevraagd voor een bezoek aan de SS Rotterdam. Van het team waren Anneke, PB8YL, Lisa, PA2LS, Claudia, PD5AX en Mariette, PA1ENG aanwezig. Omdat het succes van PI4YLC ook te danken is aan de steun van de heren van PI4TUE, waren Rens, PA3FGA, Mark, PA5MW en Aurelio, PC5A, ook uitgenodigd. Het was een druk programma georganiseerd door de crew van PI4 Hal. Een rondleiding op het schip met extra anekdotes van voorzitter Okko PH2CV en oud-sparks Gerard PA3AFG stonden op het programma. Ook werd er gezonden vanaf de check, waardoor de, voor sommigen zeldzame, vrouwenstem weer vanaf het schip in de ether te horen was. Na het diner op het schip vertelde Henk PA0HPV nog wat dingen over het museum net achter de radiocheck die zich achter de brug bevindt. Na een drukke dag op het schip was het weer tijd om naar huis te gaan. Crew van de Vereniging van Vrijwillige Radioamateurs SS Rotterdam bedankt voor een bijzondere dag. Op 21 en 22 maart zal het contestteam van PI4YLC meedoen aan de Russian DX Contest. Omdat te gast zijn bij PI4TUE helaas niet meer kan, wordt er een veldagachtige situatie opgebouwd. Voorbereidingen zijn al in volle gang.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Vossenjachten. Op zondag 15 maart is er een 80 meter vossenjacht met spoednicks door de afdeling Amersfoort georganiseerd. De jacht wordt gehouden op het landgoed De Treek. Aanmelden om 12.30 uur. De start is om 13.00 uur. De locatie is de parkeerplaats ter hoogte van de Doornseweg 23 in Woudenberg. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor de beginnende jagers. Voor deze vossenjacht is het belangrijk een goed werkende pijlontvanger met goede batterijen te hebben. Neem ook een liniaal en kompas mee. Hier nog een ontvangenbericht van Paul, Delta Fox 2 Juliet Whisky, voor de Duitse Foxoring kampioenschappen in Rijnland-Pfalz tijdens het paasweekend van 5 en 6 april. Aanmelding is mogelijk tot 23 maart aanstaande. Op zaterdag 14 maart is er een Duitse Uhlenhof Foxoring in de 80 meter band. Start om 11.30 uur. Verzamelen in Halter Holtwijk in Duitsland. Restaurant Eulenhof, Holtwijkerstrasse, juist over de grens. Zover de korte nieuwsitems. Heeft u nieuws, laat het ons weten. Regionale contesten. Ik wil uw aandacht vestigen op een VHF-UHF-SHF contest op zaterdag 7 maart van 2 uur tot zondag 8 maart 2 uur. Op 8 maart is een UBA voorjaarscontest op de 50 MHz band in CW en SSB. Vervolgens op 14 maart een Veron ATV contest van 2 uur tot zondag 15 maart 1800 uur. Op 15 maart wordt ook een Engelse SGB 17 MHz 4 meter contest gehouden van 10 uur tot 12 uur. Niet regionaal, maar wel een aanmoediging voor het gebruik van de 4 meter band. Contesten op de 4 meter band is avontuurlijk en verdient aanmoediging. Radiomarkten. Ook in de maart is er weer een interessante markt met spullen voor de zend- en luisteramateur. Op zaterdag 7 maart wordt de radiobeurs gehouden in Deventer. De locatie is Dreef 1. De zaal is open van 9.30 uur tot 13.00 uur. Op zaterdag 21 maart wordt er alweer de 40ste Brak Radio Vlooienmarkt gehouden in Rosmalen in Brabant. De van oudsher bekende locatie is weer het Autotron. De openingstijd is van 9.30 uur tot 15.30 uur. Naast gebruikte apparatuur wordt ook nieuwe apparatuur aangeboden. Evenals nieuwe onderdelen, meetinstrumenten, antennes en hobbygereedschappen. Het doel van de Radio Vlodrome Markt is het bevorderen van de zelfbouw met meer dan 330 stands.
PI4AA is de verenigingszender van de Verum, de vereniging voor experimenteel radioonderzoek in Nederland. Voor meer informatie over PI4AA kunt u terecht op onze website pi4aa.nl. Voor meer informatie over de Verum en het radiozendamateurisme in het algemeen kunt u terecht op de website www.verum.nl. Aan de uitzendingen van PI4AA wordt meegewerkt door de volgende mensen. Misha, PA1 OKZ, Remco, PA3 FIM, René, PE1 GDP, John, PA0 ETE, Hans, PD0 AC, Remco, PE1 PIP, Dennis, PE1 NOB, Ab, PA5 Ab, Thijs, PA5 Thijs, Peer, PA2 PBT en ik ben Emmy, PA1 EM. Feedback op deze uitzending kun je mailen naar de redactie via het e-mailadres redactie@pi4aa.nl. Ook als je een idee hebt voor een item of een bijdrage voor de PI4AA column, horen wij dat graag via de e-mail. Onze volgende uitzending zal uitgezonden worden op 3 april 2015 om 9 uur 's avonds. Hou voor de frequenties onze website in de gaten. Ook wordt deze uitzending komende zondag op een aantal repeaters herhaald, zowel 's middags om 12 uur als 's avonds.